Goedenavond gemeente, iedereen hartelijk welkom in deze dienst waar ik voor mag gaan, dominee Van den Berg uit Onstwedde. Volgende week ook voor te gaan, dominee op het Hof. Onze organist is de heer Wieringa. Onze aanvangslied is lied 886 vers 1. In verband met het koffiedrinken is er deze keer één collecte. Namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Wil eerst een ogenblik stil zijn om ons voor te bereiden op de ontmoeting met de Heer onze God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van die Heer die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft. En die trouwe houdt van generatie tot generatie, ja tot in eeuwigheid en die eeuwig leeft. En die nooit loslaat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Goedenavond allemaal, fijn u hier te mogen ontmoeten. Voor mij voor het eerst in uw midden. En dat vind ik erg fijn om hier te zijn. Vanavond willen we samen stilstaan bij een onderwerp uit de catechismus. Dat gaat over de oude en de nieuwe mens. En daarom willen we samen eerst gaan zingen Psalm 51. En daarvan de versen 4 en 5. Dan gaat het over het nieuwe mens zijn, nieuw mens worden. En ook de vreugde die dat met zich meebrengt. En waarvoor de Heer ook willen danken dat hij onze zonde wil verzoenen. Niet één keer, maar telkens weer. Psalm 51, de versen 4 en 5.
Amen.
Van te lezen en te horen dat als wij onze wil richten op Gods gebod, dat er ook middelen mogen zijn om anderen tot God en tot zijn genade te leiden. We gaan samen ons geloof belijden. We doen dat vanavond met de kerk van alle tijden en plaatsen wereldwijd met de woorden van het Apostolicum. En daarna willen we samen belijden zingen Psalm 71, de versen 8 en 13. 8 en 13 van Psalm 71. Ik wil jou vragen met mij in jouw hart te belijden, zeggende: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle, maar ook ten derde dagen weer opgestaan is van de doden, opgevaren is ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komt, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilig katholiek christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Uit Gods woord willen we eerst bidden om de opening van het woord, om de hulp en de leiding van Gods geest. Laten we samen bidden. Groot en almachtige God en Vader in de hemel, schepper van de hemel en de aarde, Heere van uw gemeente, we komen tot u, nu we hier voor de tweede keer, of misschien ook wel voor de eerste keer op deze dag, zijn samengekomen in dit bedehuis hier in Tjuchem. En we zeggen u aan hartelijk dank, Heere, dat u ons daarvoor de tijd en de gelegenheid, de ruimte en de rust geeft. Dat u ons een dag geeft waarop we onze arbeid voor het merendeel mogen laten rusten. En dat we een plek krijgen om samen te komen als gemeente naar uw naam genoemd, om u te ontmoeten, maar ook om elkaar te ontmoeten. Wat een zegen is dat, Heer, dat we dat in alle vrijheid, in alle vrede hier mogen doen. Heren, en dat u ons nog steeds uw woord gelaten heeft. Wat een voorrecht is ook dat. Dat dat woord in alle vrijheid, en we bidden u ook in alle vrijmoedigheid, vanavond weer gebracht mag worden. In uw naam. Heren, dat is toch bijzonder dat we ook in uw naam zo bijeen mogen zijn en mogen rekenen. En we mogen daar ook samen om bidden en we willen dat nu ook samen doen. Mogen rekenen dat u ook in ons midden aanwezig zult zijn. Doet u dat ook, Heer? U heeft zelf gezegd, waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, dan zal ik zelf in uw midden zijn. Heren, wij zijn met meer. En zelfs al zouden we minder geweest zijn, dan nog wilt u er zijn, want u bent zelf al een drie-enige God. Heren, wij danken u dat we uw naam mogen belijden. We hebben het zojuist mogen doen. Uw naam en uw daden. En vanavond mogen we daarvan ook horen, van het leven, van het geloof met u, wat dat betekent. En wij bidden u, Heere, wilt u met uw Heilige Geest zo bij ons zijn, dat we als we die woorden lezen uit de schriften, en als we ook samen een stukje overdenken vanuit de catechismus, leerboek van de kerk, wat u ons gegeven heeft, vanaf de reformatie, Heere, dat die woorden verstaan zullen worden, door ons allemaal. Niet alleen verstaan met ons hoofd, met ons verstand, maar ook verstaan worden met ons hart. En daarvoor hebben we ook uw geest nodig. Spreken en luisteren. Wilt u ons vervullen met uw geest? Wilt u onze tong leiden, Heilige Geest, dat we spreken zoals u dat wilt? En wilt u ook geven dat die woorden ingedronken zullen worden en overdacht zullen worden, vanavond al tijdens het luisteren, maar misschien ook wel naar aanleiding van de dienst, als we straks naar huis gaan. Dat ze ook zo de week mee in mogen gaan. En wilt u zo doorwerken met uw geest in ons hart en leven. Wilt u geven dat we zo hier ook in Tjuchem en de omgeving als lichtdragers mogen leven. Dat er wat van ons uit mag gaan, Heren. Juist in deze donkere tijd, in deze donkere wereld, ook in deze zekere zin donkere hoek van ons land. Dank u, Heere, dat u zelf geeft, dat het licht nog altijd op de kandelaar mag zijn. En wilt u ons zo ook zelf maken tot lichtdragers en ons zegenen. Tot eer van uw naam en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Heere, naar uw belofte, wij bidden u daarom. Wilt u zo bij ons zijn? Wilt u ons zo'n goede, gezegende, ook ongestoorde dienst geven? Geef dat alles in orde en rust mag verlopen. Heren, wees bij ieder van ons. Zegen ook allen die een taak hebben te verrichten. De organist, koster, ambtsdragers. Heren, zegen ook hen allen. En mag ook hun bijdrage zijn tot glorie van uw naam en tot opbouw van uw gemeente. Zo bidden wij u. Of u ons wilt aanzien in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. In zijn naam bidden we dit alles ook. Uit genade alleen. Amen. We gaan samen lezen uit Gods woord. Ik doe dat vanavond uit de herziende Statenvertaling. Eerst lezen we uit de brief van apostel Paulus aan de gemeente te Efeze. Efeze 4, vers 17 tot en met de tweede vers in hoofdstuk 5. Efeze 4, vers 17 tot en met de tweede vers van hoofdstuk 5. Daarna lees ik u nog een aantal versen uit het Lucas-evangelie, hoofdstuk 22. Lucas 22, vers 39 tot en met 46. En daarna wil ik samen met u nog lezen drie vragen en antwoorden uit de catechismus, zondag 33, vragen en antwoord 88, 89 en 90. Maar eerst dus lezen we uit het woord van God, Efeze 4. Vanaf vers 17. En daarboven staat ook gelijk het thema voor deze dienst, de oude en het nieuwe mens. Dit zeg ik, dat is Paulus dan, een getuige van in de Heere, dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen in zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid om alle onreinheid begeerig te bedrijven. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is. Namelijk dat u wat betreft de vroegere levenswandel de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerte, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. En u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid. Ieder tegen zijn naaste, ze zijn immers leden van elkaar. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid en geef de duivel geen plaats. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. En laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, dat nuttig is tot opbouw, omdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden met alle slechtheid. Wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig. En vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. En wandel in de liefde zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Tot zover is de eerste lezing. Lees nu samen uit Lucas 22, de versen 39 tot en met 46. Lucas 22, vanaf vers 39. Dat gaat over de Heer Jezus, die zojuist het avondmaal heeft gebruikt en uitgedeeld aan zijn discipelen, nu gegaan is naar Gethsemane. En dan lezen we, hij ging de stad uit en vertrok zoals hij gewoon was naar de Olijfberg, en ook zijn discipelen volgden hem. Toen hij op die plaats gekomen was, zei hij tegen hen, bid dat u niet in verzoeking komt. En hij verwijderde zich van hen ongeveer een steenworp afstand, knielde neer en bad. Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg, maar niet, laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En er verscheen een engel uit de hemel die hem versterkte. En hij kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde neervielen. En toen hij van het gebed opgestaan was, kwam hij bij zijn discipelen en vond hen slapend van droefheid. En hij zei tegen hen: hoe kunt u slapen? Sta op en bid dat u niet in verzoeking komt. Tot zover deze tweede lezing. Het gaat hier met name, ik zal die woorden zo eens aanhalen, op vers 42b. Laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. We gaan samen ook nog lezen, vraag en antwoord 88, 89 en 90 uit de catechismus. Het gaat over het derde deel, zijn we dan net aangekomen, de catechismus, het leven van de dankbaarheid. En dat gaat over die oude en nieuwe mens. Allereerst luidt daar de vraag uit: hoeveel delen bestaat de waarachtige bekering? Dan antwoorden wij uit twee delen. In de afsterving van de oude mens, dat allereerst. En ten tweede in de opstanding van de nieuwe mens. Dan vraagt vraag 89, wat is dan de afsterving van de oude mens? Dan antwoorden wij, dat is een hartelijk verdriet, een hartelijk berouw, dat wij God door onze zonde vertorend hebben. En die hoe langer, die zonde, hoe langer hoe meer haten en ontvluchten. Vraag 90, wat is dan de opstanding van de nieuwe mens? En daar antwoorden en beleiden wij, het is een hartelijke vreugde in God door Christus. Een ernstige lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. We gaan samen dus nadenken over de oude en de nieuwe mens. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst samen nog zingen. Gezang 799, de versen 1, 3, 4 en 6. 1, 3, 4 en 6 van de zang.
Say
weten straks na het amen van de verkondiging zingen we als amen op de verkondiging lied 398 uit Weerklank. Als het goed is heeft u die op een stencil gekregen. Alle vier de coupletten. Lied 398 uit Weerklank. Het gaat vanavond dus over de oude en de nieuwe mens. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, enkele weken geleden was dominee van Ekris, misschien zegt uw naam u inmiddels al iets, dat is de nieuwe scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, te gast bij de Ongelooflijke Podcast. Misschien luistert u ook wel. Hij sprak daar allereerst over zijn nieuwe jobbaan, als ik het zo onbiedig mag zeggen, als scriba van de Protestantse Kerk. Maar hij sprak daar ook over zijn nieuwe boek, dat de titel draagt De Magie van het Geloof. En in dat boek, ik heb het zelf nog niet gelezen, maar ik heb wel die podcast geluisterd en ik hoorde er allerlei heel interessante dingen voorbij komen. Maar hij zegt ergens in dat boek ook het volgende, en daar gaat het me vanavond allereerst even om, ook met het oog op aanstaande woensdag de verkiezingen. Politiek, zei hij, politiek kan soms bijna een geloof worden. Hij zei, kijk dan maar om je heen. Mensen kunnen helemaal opgaan in hun politieke ideeën. En ze verdedigen hun standpunt alsof het de waarheid zelf is. Dat is op zichzelf niks nieuws. Dat gebeurde bij het communisme, dat gebeurde bij het nazisme. En ook vandaag de dag zie je dat mensen soms zo in een bepaald kamp zitten, dat ze anderen niet meer echt willen horen. Dat kun je trouwens ook binnen de kerk hebben, dat mensen zo in een zuil zitten, dat ze niet meer naar de anderen willen luisteren. Nou, dat kan ook in de politiek, in de samenleving. Mensen raken, om het zo maar te zeggen, gehypnotiseerd door hun idealen. Dominee van Ekris waarschuwt daartegen. Hij zegt, als je je helemaal overgeeft aan een groot idee, dan krijgt dat idee macht over jou. Dan volg je een ideologie. En dan wordt een ideologie tot de norm. En daar wordt een ideologie tot iets heiligs. Maar vervolgens stelde hij de vraag aan de orde wat dit betekent voor ons christenen. En hij zei, een christen kan het nooit oud uithouden in die extreme. Niet aan de rechterkant, ook niet aan de linkerkant. Want in die uiterste gaat het vaak mis. Zo vergeet extreem rechts de barmhartigheid en de medemenselijkheid die Jezus ons leert. En is voor extreem links de autonomie van ons mens zijn, de heilige graal. Alsof we zelf alles kunnen bepalen zonder beïnvloeding van buitenaf en van binnenuit. Nu, dat laatste is ook absoluut een mythe, zei dominee van Ekris. Want wie kan nu volhouden dat hij echt helemaal vrij en onafhankelijk is? Dat kan niemand. Want ieder mens wordt in meer of mindere mate beïnvloed door emoties, door meningen en door wat er om ons heen in deze wereld gebeurt. We roepen wel vaak om het hardst, je moet jezelf zijn. Maar ondertussen laten we ons leiden door wat populair is of door wat anderen vinden. En wat is nu het geval, zo zei dominee van Ekris, waar we een ideologie of waar we onszelf belangrijker maken dan God en onze naasten, daar raken we vroeg of laat totaal de richting kwijt. Nou, dat zijn opmerkingen die we mee mogen nemen naar vanavond op weg naar aankomende woensdag als we onze stem mogen gaan uitbrengen. Maar ik moest aan deze woorden denken toen ik Efeze 4 bij de voorbereiding van deze preek las. Want daar horen we de apostel Paulus, gemeente, 2000 jaar geleden dus al, er ook al over. Paulus zegt in de versen 17 tot en met 19 dat mensen die zonder God leven verduisterd zijn in hun verstand. Met andere woorden, ze raken vroeg of laat de weg kwijt omdat hun hart verhard is. Iets wat Paulus voor zijn ogen zag gebeuren. Paulus zag scherp waarin het resulteerde, waarin het uitloopt als mensen zichzelf op de eerste plaats zetten. Niks nieuws dus. Wat we ook vandaag in onze samenleving zien voltrekken. Punt voor ons is echter, zo zegt Paulus, zo wandelt u toch zeker niet. Zo wandelt u toch niet meer. Gemeente te Efeze, ook hier, gemeente te Tjuchem, jong en oud, zo leeft u, zo leef jij toch niet meer. Waarom niet? Nou, zo antwoordt Paulus in vers 20, omdat u Christus toch zo niet hebt leren kennen. Tenminste, schrijft hij erbij, als je werkelijk naar hem geluisterd hebt. Als je je werkelijk door Jezus hebt laten onderwijzen, door hem in wie de waarheid is. Anders gezegd, wanneer je van harte een leerling van Jezus geworden bent, dan laat je je toch niet meeslepen door extremen of door ideologieën. Want daar weet je toch, ik moet dicht bij die Jezus blijven. Ik moet mijn denken voortdurend door Jezus liefde en waarheid laten beschijnen, laten beïnvloeden. En daar kom je er toch zeker ook openlijk voor uit? Dat we helemaal geen autonome mensen zijn, maar dat je het eigendom bent van Jezus Christus die je gekocht heeft met zijn kostbare bloed. En daarom heeft hij toch zeker het eerste en het laatste woord in ons leven. En zoals hij tot zijn vader gebeden heeft, niet mijn wil, maar de uwe geschieden, zo wilt dan toch ook u en jij en ik, zo willen wij ons toch aan hem onderwerpen. Nou, dat moeten we even eerst bij onszelf al nagaan vanavond. En eerlijk beantwoorden deze vraag. Is dat waar in ons leven? Is dat zo? Want Paulus hier ook aan de gemeente van Efeze zei, is dat werkelijkheid? Zeg je daar van harte amen op? Omdat je gelooft in de Heer Jezus. Dat is wel van het allergrootste belang. Nu, als dat zo is, dan kan het niet anders of dan is dat wat Paulus vervolgens vanaf vers 22 schrijft en waarover de catechismus in zondag 33 spreekt, dat is je dan ook niet onbekend, als het goed is. En dat is dan ook maar niet een droog lesje van Paulus of een dorre theorie van de catechismus. Nee, dan is wat Paulus daar schrijft pure praktijkervaring, omdat Gods geest in je woont en in je werkt. Omdat die levenveranderende verandering in je leven heeft plaatsgevonden. Een verandering die iedere dag van je leven beïnvloedt en wil beïnvloeden. Die verandering die in de Bijbel aangeduid wordt met het woord bekering. Nu, daarover gaat het, hè, in zondag 33, zo is juist gehoord. En dan kan het zijn dat iemand denkt, als u een beetje de catechismus kent, en beseft dat we bij hier in zondag 33 net aangekomen zijn in het derde deel van de catechismus. U weet, die is opgebouwd in drie delen, ellende, verlossing, dankbaarheid. Dan komen we net in dat derde deel hier. En dan zegt iemand misschien vreemd eigenlijk dat het daarover dan hier nu gaat in zondag 33. Want er staat toch boven het derde deel dat het gaat over de dankbaarheid aan God, omdat hij ons verlost heeft. Daar hoort toch niet meer het woordje bekering bij? En dat zou je op het eerste gehoor misschien denken. Maar het is niet voor niets dat juist hier dat woord bekering valt. Want wanneer je door de kracht van Gods woord en wanneer je door de kracht van Gods geest met je hart in de Heer Jezus bent gaan geloven, daar is niet alleen iets fundamenteels veranderd in je leven, maar daar hangt vanaf dat moment, laat ik het maar zo zeggen vanavond, daar hangt vanaf dat moment als het ware een bordje boven de deur van je hart waarop staat werk in uitvoering. Wat denk je wat het is? Bekering, dat is niet slechts iets eenmaligs. Wedergeboorte wel. Wedergeboorte is iets eenmaligs. Maar bekering is iets dat iedere dag van je leven wil plaatsvinden. Je kunt bekering wat dat betreft goed vergelijken met emigreren. Iemand die vanuit zijn geboorteland verhuist om in een ander land permanent te gaan wonen. Nu, emigreren brengt allereerst een verhuizing met zich mee. Die verhuizing, zou je kunnen zeggen, vormt de fundamentele verandering van het emigreren. Maar vervolgens komt daar natuurlijk nog wel heel wat bij kijken. In die nieuwe leefomgeving moet geleefd, geleerd en ontdekt worden. Om te beginnen moet er aangekomen in die nieuwe leefomgeving administratief en juridisch het nodige in orde gemaakt worden. En je moet in die nieuwe leefomgeving de weg weer ontdekken. Je moet de taal leren spreken en de dialect leren verstaan. En je leert er nieuwe mensen kennen. Je moet wennen aan de andere cultuur en gebruiken die er gelden. En je moet de dingen leren, maar ook afleren. Afleren omdat gebruiken uit je geboorteland simpelweg niet passen en functioneren in het land waar je dan gevestigd hebt. Kortom, de verhuizing dat is één. Maar inburgeren en je thuis gaan voelen, dat is twee. Maar het hoort wel alle twee allemaal bij het emigreren. Nou, zo is het ook met dat woord bekering. Dat wordt in de Bijbel trouwens ook wel genoemd onderdaan worden van het koninkrijk van Jezus Christus. Dat heeft dus ook wel het nodige weg van emigreren, om het zo maar eens te zeggen. Maar bekering, dat betekent letterlijk je afkeren van het een en je toekeren naar het ander. Je laat dus iets achter. Je neemt ergens afscheid van. En tegelijkertijd begint er iets nieuws. Iets waar je van harte je aan verbindt. En waar je ook van harte met Gods hulp voor wilt gaan. Ja, waar je ook vol dankbaarheid voor wil gaan. Dankbaar, jazeker. Omdat je bent gaan inzien dat datgene wat je achterliet, je uiteindelijk ten gronde had gericht. Maar nu ben je daarvan verlost. Nou, daar ben je toch dankbaar voor. Maar niet minder ook dankbaar, omdat alle kosten die immigratie met zich meebrengt, volledig bekostigd zijn door hem, van wie je nu onderdaan bent geworden. Door Jezus Christus. Onbetaalbare kosten voor ons zijn door hem betaald. Daar ben je toch dankbaar voor. Daarom zeg ik het vanavond graag zo. We kennen elkaar niet, maar ik hoop dat ik dat over mag brengen ook vanavond. En ik hoop dat u dat ook herkent. Bekering, ik weet niet wat voor gevoel dat bij u oproept, dat woord. Maar ik zeg het vanavond zo, bekering, dat is iets geweldigs. Bekering, dat is iets waar je echt gelukkig van wordt. Bekering, dat brengt een blijdschap in je leven die je in de wereld niet vindt. En bekering, dat brengt een dankbaarheid in je teweeg die op geen enkele andere manier in een mens tot stand kan komen. En daarom alleen al hoort dit onderwerp ook juist helemaal thuis in het derde gedeelte van de catechisme. Maar nu wil ik, net als Paulus, niets liever dan dat u en jij nog wat meer van die bekering gaat begrijpen. En daarom ga ik de manier waarop Paulus er hierover spreekt nog wat verder gebruiken om het voor u nog wat duidelijker te maken. Want kijk even met mij mee. Paulus heeft het als het gaat over bekering in vers 22 over het afleggen. En in vers 24 heeft hij het over het bekleden. Wij zouden zeggen uittrekken en aantrekken. Of uitkleden en aantrekken. Nou, ik heb het vanmorgen ook voor de kinderen in ons redden wat duidelijk proberen te maken. Ik doe dat vanavond gewoon met dezelfde woorden, want als de kinderen het begrijpen, begrijpen wij het ook. Stel je nou eens voor dat je elke dag een jas draagt. En dat doen we deze tijd weer. Want, wat is het weer koud en fris buiten. En stel je nou voor dat de jas waar jij en u mee loopt, kinderen, als ze naar school gaan, wij als we naar ons werk gaan, stel dat die jas nou helemaal vies en kapot is. Toen hij nieuw was, zo zei ik tegen de kinderen, ja toen was hij heel mooi, die jas. Maar door je eigen schuld was het mooie er snel vanaf. Moeder had het nog zo nadrukkelijk gezegd, als je buiten gaat spelen, doe dan die oude jas aan, hè, die speeljas. Niet die nieuwe, die mooie. Maar je was eigenwijs. En je ging toch met die goede jas buiten spelen. En toen is hij helemaal kapot gegaan, hier een scheur, daar de haal, een vies geworden. En mama kon hem niet meer goed schoon krijgen en ook niet meer goed maken. Nou, Paulus vergelijkt de oude mens, de mens dus van voren tot geloof komen in de Heer Jezus Christus. Paulus vergelijkt die oude mens met die vuile kapotte jas. En nu zegt Paulus tegen de gelovigen te Efeze, maar ook tegen u en tegen mij vanavond, die vieze kapotte jas, die moet je niet meer dragen. Die moet je uittrekken. En daarmee bedoelt Paulus, je moet stoppen met verkeerde dingen doen en met ongehoorzaam zijn aan God. We hebben er net van gelezen. Niet liegen tegen elkaar. Niet stelen. Geen vuile praat. En niet boos zijn. Geen zonde meer doen. Dat is wat de Heere, wat Paulus hier bedoelt. Want de Heere God biedt ons namelijk een schone, een puntgave, nieuwe jas aan. Paulus zegt, die moet je voortaan aantrekken, iedere dag weer. En met die nieuwe jas bedoelt Paulus het nieuwe leven. Het leven met Christus. Het leven van het geloof. In plaats van die vieze kapotte jas van ongehoorzaamheid en van verkeerde dingen doen, trek in plaats daarvan iedere dag die nieuwe jas aan. De jas van de gehoorzaamheid, van vriendelijkheid, van liefde, van eerlijkheid en van behulpzaamheid. Dan zou je zeggen, nou ja, dat wil je als gelovige toch maar wat graag, of niet soms? Je bent toch super blij als je niet langer in die vieze, vuile, kapotte jas hoeft te lopen. Dat hoeft Paulus toch zeker geen twee keer tegen die gemeente van Efeze te zeggen. Daar hoeven we toch niet toe aangespoord te worden, u en ik. Ja, dat zou u denken. Maar de praktijk is anders. De praktijk is een stuk weer barstiger. En dat herkent u wellicht ook wel. Want die oude jas, ja, die zat op een bepaalde manier eigenlijk ook wel best lekker, hè? Er zaten fijne, diepe zakken in waar je van alles nog wat in kon steken. In die nieuwe jas ontbreken die diepe zakken. En die oude jas, die zat ook lekker wat ruimer, zodat je wat makkelijker kon bewegen in deze wereld. Maar ook in die nieuwe jas val je in deze wereld ook veel meer op. In die nieuwe jas wordt duidelijk zichtbaar dat je bij Jezus hoort. En dat komt ons niet altijd te pas. Daar voel je je misschien niet altijd gemakkelijk bij. Nou ja, en daarom heb je soms, of misschien moet ik wel zeggen geregeld, meer zin om die oude jas weer even aan te trekken. En het is precies daarom ook dat Paulus en dat dienaren van het evangelie namens de Heere, de gemeente, voortdurend wel ertoe moeten blijven oproepen om zich te bekleden met de nieuwe mens, met die nieuwe jas. Dat wil zeggen, steeds weer heeft een christen, hebben u en ik het nodig om opgeroepen te worden, om te breken met het oude zondige leven. En in plaats daarvan te leven als verloste kinderen van God. Te leven naar het beeld van God zoals God ons geschapen heeft. En zoals Christus ons heeft voorgeleefd. In ware rechtvaardigheid en heiligheid, schrijft Paulus in vers 24. Dat zijn typisch Bijbelse woorden. Die klinken ons wel bekend in de oren, maar je weet altijd wel wat dat betekent. Rechtvaardigheid en heiligheid. Daarom leg ik het even toe. Rechtvaardigheid, dat betekent letterlijk in overeenstemming met wat recht is, in Gods ogen. Leven naar Gods wil. Doen wat goed is in Gods ogen. Iemand die rechtvaardig leeft, heeft de waarheid lief. En die leeft in liefde en oprechtheid met God en met de mensen om hem heen. Heiligheid, dat betekent afgezonderd voor God of toegewijd aan God. Het heeft te maken met zuiverheid en met toewijding en met het mijden van de zonde. Een heilig leven is een leven dat gericht is op God en niet op het eigen belang of op de wereldse begeerte. En dan staat er in vers 24 dus ook nog bij ware rechtvaardigheid en heiligheid. Ik mag ook zeggen echte rechtvaardigheid en heiligheid. Deze toevoeging, ware of echte, geeft aan dat het niet slechts om uiterlijk vertoon moet gaan. Maar op echte, oprechte innerlijke gezindheid. Met andere woorden, niet een mooie schijn, geen religieuze vromelijkheid, zeg maar, op zondag netjes in het pak en de rest van de week. Nee, dat het echt 7 dagen in de week 24 uur per dag bij wijze van spreken een zaak van het hart is. Van vernieuwing van het hart. Nou zegt Paulus, ban dus iedere keer weer heel bewust en heel concreet en ook met afschuw. Ban die oude jas uit je leven weg. Leg af. Weg ermee. En nee, hang hem ook niet ergens achter in je kledingkast aan een haakje. Zo van, nou dan is het ook ver weg. Want op een zwak moment, weet je, voordat je het weet, heb je hem weer tevoorschijn gehaald en draag je hem weer. Nee, weg ermee. Vlucht met die oude jas naar het kruis van Christus. Waar Christus, die oude jas, ons oude mens zijn, aan het kruishout gespijkerd heeft. En waar hij voor ons het nieuwe leven verworven heeft. Daar moet je zijn, met je oude leven. Daar moet je zijn, met je oude jas. En dat niet slechts één keer, maar keer op keer. Kijk, dat is nu bekering. Dat je je iedere dag, en wellicht wel meerdere keren per dag, je keert tot het offer van Christus. Een betere plaats dan aan de voet van het kruis is er niet. Sterker nog, ik moet het nog scherper zeggen. Er is geen andere plaats waar de vernieuwing van de geest van ons denken, zoals Paulus dat in vers 23 zegt, waar de vernieuwing van de geest van ons denken kan en zal plaatsvinden. Daar, bij het kruis van Christus gebeurt het. Waar je met geopende ogen, oog in oog staat met de liefhebbende Zoon van God, die zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en een slachtoffer. Daar, als je daar naar hem kijkt, krijg je pas echt berouw en verdriet over je zonde. En daar krijg je pas werkelijk een gloeiende hekel aan die steeds terugkerende innerlijke hang naar de zonde. Als je oog in oog staat met hoe Jezus voor onze zonde geleden heeft en gestorven is. Daar zie je wat het hem gekost heeft en ook welke afschuw God heeft van de zonde. En daar dringt te meer dan waar dan ook tot je door hoe makkelijk je je laat inpakken door die ten gronde richtende, misleidende begeerte. Oog in oog met het Lam Gods moeten we met Paulus meebeleiden. Wat is er bij ons nog vaak slappe hap? Kwade dat ik niet wil, dat doe ik toch iedere keer weer. Echt waar. Die oude jas, die brengt alleen maar ellende, onheil, verdriet, teleurstelling. En daarom leg af, zegt Paulus. Maar niet alleen dat, dan ook dit. Juist daar bij Jezus kruis wil God keer op keer dat verdriet en die teleurstelling en dat berouw verruilen voor blijdschap en voor dankbaarheid. Want dit is de heilsboodschap die uitgaat van het middelste kruis. Namelijk dat het offer dat Christus daar eens en voor altijd heeft gebracht, dat offer een volkomen offer is voor al onze zonden. Dat wil zeggen, voor de zonde die we dus gedaan hebben, voor de zonde die we tegen onze wil in nog doen, en voor de zonde die we nog zullen doen. En met dit evangelie zet de Heilige Geest schuldverslagen zondaren keer op keer weer op de geloofsvoeten, en schenkt hij ons dat nieuwe leven, die nieuwe jas, puttend uit Christus volbrachte werk, getuigt Gods geest iedere keer weer namens God de Vader, mijn kind, mijn lieve kind. Laat die oude jas maar weer hier achter en trek die nieuwe jas die in Christus geschonken is, trek die maar aan. Ga maar heen, met goede moed, en zondig niet meer. Leef in oprechtheid voor mijn aangezicht. Leef verheugd in mij en in liefde voor mij. Vraag naar mijn wil en bid mij om kracht om zo mijn wil in zwakheid te kunnen volbrengen. Laat het kwade en doe het goede. Door de kracht van het geloof om die te doen uit dankbaarheid. Gemeente, door de gekruisigde ontvangen wij en vrijspraak en een nieuw leven. En daar gaat het hier over, hè? Over dat nieuwe leven. En dat nieuwe leven, dat is zowel gave als opgave. Dat is zowel geschenk als ook een opdracht. En ook dat laatste, die opdracht, kan ik met een heel eenvoudig voorbeeld duidelijk maken. Ik heb het vanmorgen aan de kinderen zo verteld. Ik zei tegen de jongens en meiden in de kerk, denk eens even terug aan die keer dat je iets verkeerd deed. Dat mama erachter kwam en ze riep, je bent er. Ze nam je onder vier ogen. En je moest mama gelijk geven. Het was fout wat je gedaan had. En keek moeder recht in de ogen. En toen je moeder recht in de ogen keek, toen kreeg je zo'n spijt. Berouw. En je vroeg mama om vergeving. En die gaf ze me wat graag. Ze zei, kom hier mijn lieverd. Dan maken we het weer goed. Droog je tranen. En weet je wat, zei ze erbij. Weet je wat, ga jij voor mij maar even een boodschapje doen bij de supermarkt. Nou, hoe gaat dan een kind naar de supermarkt? Zal ik het u zeggen? Want ik weet er zelf ook wel van. Het is mij als kind ook meer dan eens gebeurd. Weet je hoe ik vroeger dan die boodschap ging doen? Van mijn moeder. Dan ging ik huppelend als het ware over straat. Van blijdschap en dankbaarheid. En ook van opluchting. U toch zeker ook. Ja, dan doe je dat met kinderlijk oprecht hart. Uit dankbaarheid en uit liefde. Omdat je opnieuw weet en van binnen voelt als kind. Wat heb ik toch een lieve mama. Mijn mama is echt de beste van allemaal. Nou, kijk, dat brengt nou bekering tot God teweeg. Dan mag je elke keer weer in die nieuw geschonken jas bij het kruis vandaan gaan. Om vervolgens die liefdesopdracht van vader te gaan vervullen. En hoe vervult een kind van God die liefdesopdracht van God? Doe je dat omdat het moet? Dat moet nou eenmaal? Nee toch zeker. Waar je van Golgotha vandaan komt in die nieuwe jas. Daar doe je dat huppelend van zielenvreugd. En met maar één verlangen om die te doen, die boodschap, die opdracht, die liefdesopdracht, te doen uit dankbaarheid. Omdat je zo'n geweldige, genadige vader hebt. Omdat je zo'n geweldig, liefdevolle heiland hebt. En omdat Gods goede geest je dat iedere keer weer opnieuw wil laten zien. En het ook wil schenken. Uit Christus volbrachte werk, om niet. En daarom, nieuwe mens zijn. O, welk een vreugde. Vreugde, vreugde. O, welk een vreugde. Een kind van God te zijn. Amen. samen danken en bidden. Trouwe Heer in de hemel, wij komen tot u. En dat we zo samen mochten zijn. Samen ook uw woord mochten horen en overdenken. En we zeggen u nou hartelijk dank. Dat u met dat woord, met uw spreken, ons keer op keer opzoekt als de levende God. En niet alleen als de levende God, maar ook als Heere van de gemeente, als Vader van uw kinderen. En Heere, wat hebben we dat nodig? Om telkens ook weer uw woord, uw stem te horen, omdat we juist in het spreken van u, u beter mogen leren kennen. Ook onszelf beter mogen leren kennen. En steeds meer en meer en keer op keer ook ontdekken dat we u zo nodig hebben, niet zonder u kunnen. Niet zonder u, Vader, niet zonder u, Heer Jezus Christus, en ook niet zonder u, Heilige Geest. Heren, dan hebben we vanavond onderwijs gehad over dat leven met u. Op heel eenvoudige wijze werd het ons geschilderd in het beeld van oude kleding, nieuwe kleding. Uittrekken het oude leven, Heren, waar we toch u mogen leren kennen door het geloof. En u mogen volgen, Heer Jezus Christus, in ons leven. Daar wilt u zo graag dat wij herschapen leven. Naar het beeld van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En daarom bidden wij u, Heer, geef dat ook deze verkondiging vanavond daartoe heeft mogen bijdragen. Dat de Heilige Geest met dit woord ons leven weer verder geboetseerd heeft. En dat we ook met deze woorden weer huiswaarts keren, gemotiveerd, gestimuleerd, verdiept in het geloof en bovenal ook verdiept in de verwondering over uw genade, uw liefde. Dat u zo'n goede Vader bent, dat u zo'n rijke Heiland bent. En dat u ook zo'n geduldige Geest bent, Heilige Geest, dat u elke dag weer opnieuw ons deze dingen wilt leren, wilt laten zien en wilt schenken. Dat u bij ons wilt blijven, om ons te helpen, om onze voeten te zetten in het spoor van Christus. Heere, zegen ons daarin ook in de week die voor ons ligt. En mogen wij zo als beelddragers, dragers van dat nieuwe leven, dat we van u ontvangen hebben en dat u ons elke dag geven wilt, dat we zo ook mogen opvallen in deze wereld. Niet om er zelf iets mee te zijn, maar om als getuigen van u te leven. Te mogen leven en te mogen uitleven de hoop die in ons is. Dat wij hier op aarde een vreemdeling zijn, maar dat wij verwachting hebben, dwars door alles heen wat er ook gaande is in deze wereld, dwars ook door de tijden heen die ten einde lopen, dat wij verwachting hebben voor de toekomst. Omdat wij een vaderland hebben, een stad in de hemel, een vaderland in het vooruitzicht waar we eens voor altijd en eeuwig mogen wonen en mogen leven tot eer van u. O Heere, dat we zo van die hoop mogen getuigen. En dat we ook mogen weten dat u ook in deze tijd er bent en dat u voor ons zorgt en dat u bezig bent om uw plan te volvoeren, uw koninkrijk vol te maken. Daarvoor gebruikt u toch ook telkens weer mensen. Niet alleen predikanten en evangelisten, maar daarvoor gebruikt u uw kinderen over rond van deze aarde. Gebruik daarvoor ook ons, hier in Groningen. Heren, zo dragen we ook uw kerk aan u op, wereldwijd. Geeft u ook allen, alle broeders en zusters in het geloof, deze blijdschap, deze dankbaarheid, dwars door de verdrukking heen, soms ook in heel moeilijke omstandigheden. Maar heren, wilt u ze daarin kracht geven? En wilt u geven dat ze juist ook in die omstandigheden getuigen van u mogen zijn? En we kunnen er soms ook jaloers van worden, want ze zijn het vaak veel meer nog dan wij. Terwijl de omstandigheden veel moeilijker zijn. We bidden u voor hen, we bidden u zo voor onszelf. Heer, wilt u zo met deze wereld zijn, met alles wat er gaande is? Wilt u als schepper van hemel en aarde, als de Almachtige, regeren. Dat u regeren door uw Zoon die aan de rechterhand is. Heer Jezus Christus, wilt u dwars door alle eindtijd omstandigheden heen de wereld brengen naar de voleinding zoals u beloofd heeft. En wilt u zo bij ons blijven. Ik ben met u tot de voleinding der wereld. Heren, wilt u deze week met ons zijn in het dagelijks leven, maar ook aanstaande woensdag als we geroepen worden om stem uit te brengen. We hebben vanavond ook Paulus horen zeggen, jullie stem als het ware, als het dan hierom gaat, zal toch anders zijn dan mensen die met een verduisterd hart en verduisterd verstand leven. Laten we ook in onze stem mogen laten doorklinken dat we er een van u zijn. En dat we daarom ons laten richten, zoals we net ook gezongen hebben, door uw wet, uw woord. Omdat we weten dat we op aarde leven mogen en ook geroepen zijn om te leven tot uw eer. Heren, zegen zo ook de verkiezingen van deze week. Wilt u geven dat ons land wel geregeerd mag worden. Na een hele onstabiele periode waarin al menig kabinet gestruikeld en gevallen is, verlangen we weer naar een stuk stabiliteit. En naar mensen van wijsheid en met gezag. En die echt het goede zoeken voor land en volk en voor deze wereld. Heren, geef ons weer zulke bestuurders, landelijk, geef het ook provinciaal en plaatselijk. Heren, we dragen ook deze uw gemeente in bijzonder aan u op, samen met collega en vriend Oppenhof. Heren, wilt u hem en hen tezamen zegenen hier in Tjuchem en in Siddeburen. Zegen al het werk wat hier mag gebeuren. Heren, wilt u bij hen zijn, leid hen iedere dag door uw geest. En mogen ze elke dag vanuit het kruis van Christus leven en werken. En zo tot zegen zijn. Hoor zo ons gebed. Aanvaard onze dank. Vergeef alles wat niet was naar uw wil. Ga met ons van hier. Uit genade. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is gezang 938, de versen 1 en 2. 1 en 2 van gezang 938. staat al klaar. Gebeten van onze Heer Jezus Christus, ga nu heen in vrede straks na het koffiedrinken naar uw huizen en draag met u de zegen van de Heere om zo ook tot zegen te kunnen zijn. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allemaal. Amen.